Gemeente, nog één mededeling en die is bestemd voor degenen die zich gemeld hebben voor de belijdeniscategorisatie. Ik wil graag met de belijdeniscategorisatie beginnen deze week, aanstaande vrijdag om 7:15. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 9, het eerste en het tiende vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En hij die uw naam in waarheid kent. 1 en 10 van Psalm 9. Wij openen vanavond het woord Gods in de profetie van Zefanja. En we lezen uit het derde hoofdstuk van dat boek, de verzen 9 tot en met 20. Zefanja 3, de verzen 9 tot en met 20. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 20... Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Psalm 20, het derde vers. Dus de schriftlezing is Zefanja 3 vanaf vers 9. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen wijden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich, Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik u lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week zondagavond lazen wij met elkaar in onze Heidelbergse catechismus de 36e zondag, waar een verklaring gegeven wordt van het derde gebod, het gebod omtrent de naam des Heren en het rechte gebruik, maar ook daartegenover het misbruik van die naam. We hebben toen in onze overdenking van het woord van God aan de hand van deze catechismus gezien wat de Heere in dat derde gebod allemaal verbiedt, hebben gelet op de negatieve zijde van het gebod. Er is in zondag 36 ook sprake van een positieve zijde, namelijk daar wordt ons verklaard wat het rechte gebruik van de naam des Heren is. We vinden dat in het tweede deel van antwoord 99. Dat willen we vanavond gaan lezen. Tweede deel van antwoord 99. En in het kort, daar begin ik. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Laten wij samen eerst bidden. Heren, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij vanavond tot u spreken. We hebben Abraham als een voorbeeld als het gaat om het eerbiedig aanroepen van de naam des Heren. En niet alleen Abraham, maar er staan vele van de gebeden van uw heiligen in het woord opgetekend. Opdat we ons daardoor zouden laten onderwijzen en opdat we ons daardoor zouden laten leiden. Maar heren, al hebben we nog zoveel voorbeelden waaruit we kunnen zien hoe het behoort te geschieden, het nadoen van de voorbeelden maakt ons bidden nog niet tot een echt bidden. Zullen we echt bidden, zullen we echt uw naam aanroepen met de nodige eerbied, met het heilige respect, maar ook met dat kinderlijke vertrouwen dat u waard bent. Dan hebben we bij de voorbeelden die het woord van God ons geeft toch ook wel heel bijzonder nodig de geest der gebeden, om door die geest onderwezen te worden en om zo ook bekwaam gemaakt te worden om onze eigen noodrecht te kennen, maar om ook zoveel vertrouwen op u en op uw beloftewoord te oefenen dat ons bidden inderdaad geloofswerk zal zijn. Heere, schenkt u ons uw geest, nu en steeds weer als wij tot u naderen. Schenkt u ons uw geest, opdat wij werkelijk kunnen spreken tot u, terwijl onze mond dan ook de vertolking is van wat er nu diep in ons hart leeft, aan wensen en aan begeerten, aan verlangens, maar ook aan schuldbelijdenis. Laat ons hart zo ook meeklinken in ons spreken, Heere, opdat van ons niet gezegd zou behoeven te worden wat de profeet van het volk in zijn dagen zei en wat de Heere Jezus van het volk der Joden in zijn tijd ook moest zeggen. Dit volk nadert tot mij met de lippen, dat doen ze wel, maar hun hart houdt zich verre van mij. Heere, en dan moeten wij ook niet rekenen dat we iets zullen ontvangen. Dan moeten we er ook niet op rekenen dat u naar ons horen zult. Als het alleen maar vorm is en buitenkant, dan kan het u nooit behagen. En daarom, heren, nogmaals vragen wij u ootmoedig, laat uw geest ons leren bidden. En laten wij zo door uw geest geleid mogen worden, als bij de hand genomen om zo naar de troon der genade te gaan. En dan hebben we vele noden, heren. Ze zijn u weliswaar allemaal bekend en u weet ze zelfs nog beter dan dat wij ze van onszelf zouden kunnen zeggen. Maar niettemin, u wilt er toch om gebeden zijn. En u wilt die erkentenis ook van onze kant horen, van onze afhankelijkheid, van onze nooddruft. De erkentenis ook dat we het beleiden voor uw aangezicht, dat we wel veel nodig hebben, maar dat we niets verdiend hebben. De erkentenis dat wij niet waard zijn dat u aan ons zou denken en naar ons zou omzien. O God, wil ons toch nog voor uw rekening nemen. En wil ons toch nog geven alles wat wij niet kunnen missen. In de overdenking van uw woord, in het verkondigen van het evangelie, maar ook in het luisteren naar uw woord. Heer, het komt erop aan dat we de dingen op de rechte wijze zeggen. Maar het komt er ook op aan dat we de dingen op de rechte wijze verstaan. En dat we ermee werkzaam zullen zijn. De boodschap mag toch niet hier in de kerk achterblijven. Het mag toch ook niet zo zijn, heren, dat wat we horen wel ons oor ingaat, maar dat het daarna toch ook tegelijkertijd tot de vergeten dingen gaat behoren. En dat het ons ook verder niets doet en dat het geen uitwerking heeft. Het mag toch niet zo zijn, heren, dat als u het goede zaad van het evangelie uit laat strooien, dat het zomaar weer weggepikt wordt. En dat allerlei andere dingen eroverheen groeien. En dat, al zou er al sprake zijn van een beginnend en een ontluikend leven, dat dat verstikt wordt door de zorgvuldigheden van dit leven en van al de beslommeringen van ons dagelijks bestaan. Zo mag het toch niet wezen, heren. Het zou vreselijk zijn als het zo wel was en als het ook zo bleef. Want dan zal dat woord dat we gehoord hebben ook nog een keer als een tegenstander tegenover ons staan. Als een beschuldiger, als een aanklager om ons te veroordelen. O Heere, wil ons daar allemaal voor bewaren. En als we nog in de strikken zitten, in de strikken die Satan ons gespannen heeft en waar onze voet in verward is geraakt en waardoor heel ons leven nu gebonden is, als we nog gevangenen van hem zijn, onderdanen die doen dat wat hij wil en die zich voegen naar zijn wil, wil ons dan bevrijden uit die strikken en wil ons uw gunst ook daarin doen ervaren, Heere, dat wij uw stem zo met kracht en zo met macht mogen horen, dat die stem ons nooit, dat wij die stem nooit meer kunnen vergeten. Wil ons bevrijden, Heere, van alles wat ons gevangen houdt en wat ons bij u vandaan houdt. Wil onze gedachten verlossen van al die dingen die Satan daar overheen gelegd heeft en waar de boze ons mee doet bezig zijn, terwijl het woord van u dan aan ons voorbij zou gaan. Leg onze gedachten gevangen. En wilt u ons zo regeren door uw woord en geest, dat we vanavond nergens anders oor voor hebben dan voor datgene wat van uwentwege tot ons zal worden gesproken. Het gaat om uw naam, Heere, en om de wijze waarop wij die naam in ons leven zullen moeten leren gebruiken. Die naam, zo heilig, zo groot en ook zo goed, die voor al uw gunstvolk goed is. Die naam, Heere, waarin gij uzelf geopenbaard hebt. Wat een wonder dat u dat deed. Ondanks al dat misbruik dat ervan zou worden gemaakt, en dat hebt u ook voorzien, dat u toch aan arme zondaren een middel gegeven hebt om tot u te spreken, dat ze u toch kunnen kennen en dat ze hun noden toch bij u kunnen brengen, dat ze hun gebed ook kunnen adresseren en dat het mogelijk is om tot een God die niet onbekend gebleven is, maar die zich bekend gemaakt heeft, te spreken. En als u zichzelf bekend gemaakt hebt, heren, dan hebt u zichzelf ook bekend gemaakt als een God van genade. De hoorder der gebeden. Dan hebt u van uzelf ook gezegd dat we ons hart voor u mogen uitstorten en dat al onze begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend mogen worden bij u. Heere, leer ons het rechte gebruik van die naam. Leer ons eerbied, hebben we van nature niet. Voor de heilige dingen, nee, Heere, dan moeten we dat ook belijden, dat ons de eerbied ontbreekt, ons het heilig ontzag ontbreekt. En we moeten het allemaal leren. Het moet ons allemaal geschonken worden. Het komt allemaal uit handen van de Heilige Geest, de onderwijzer, de auteur ook van het geloof. Laten we bij hem ter schole mogen gaan, ook vanavond. En wilt gij, o Heilige Geest, zo uw woord nog indragen in onze harten en in onze verstanden, en het ons geven dat het alles vrucht mag dragen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gedenk gij hen die niet naar de kerk kunnen onder ons en waar ook. Heere, laten degene die een weg van beproeving gaan moeten, omdat u hen die weg hebt doen gaan. In al hun moeite en in al hun zorg toch de weg naar uw genadetroon kennen. Om bij u te schuilen, om bij u te zoeken alles wat ze voor het dragen van hun kruis en voor het beleven van hun moeite nodig hebben. Denk aan uw kerk, Heere, over de ganse wereld. Er zijn allerlei godsdiensten, valse godsdiensten. Er wordt veel verkondigd. Er veel verkondigd ook wat op het evangelie lijkt, maar wat toch anders is. De duivel heeft ook die pijl op zijn boog en hij laat niet na die ook steeds weer te gebruiken om dwalingen te zenden, om mensen te verstrikken in een ander evangelie, mensen tevreden te houden met een evangelie dat naar de mens is, waar de mens toch ook nog wat mee zijn kan, waar hij eer mee in kan leggen, waar hij zichzelf niet bij hoeft te verfoeien en te verloochenen. De duivel heeft succes. Heere, hij is bezig, hij is altijd bezig, hij is ook in onze tijd bezig, druk bezig. Zoveel mogelijk van Adams nageslacht tot zijn onderdanen te hebben en te houden. Hij is bezig om uw werk tegen te staan, bezig om al datgene wat gij doet om die naam van de drie-enige God uit te dragen en bekend te maken, toch weer te verduisteren. Heere, laat de duivel niet toe dat hij in zijn werk, in zijn boos opzet zal slagen. Maar zorgt u ervoor dat uw werk toch ook voorspoedig voort mag gaan en dat uw naam heerlijk mag zijn in het midden van deze wereld. En schakelt u daarbij toch ook uw kerk, uw volk in, Heere. Want dat wilt ge toch, dat zij de verbreiders van uw eer zullen zijn. Zij die de beminnaars van de Heere zijn. Ze hebben ook een opdracht gekregen om ervan te getuigen en ervan te spreken, tot roem van uw genade. Heere, laat de mond dan niet zwijgen. Maar wilt gij die mond openen door uw kracht, opdat degene die van uw genade weten gestaag uw lof mogen vertellen. En dat ze ook in hun wandel, ook in hun gedrag, ook in hun levensgang een aanbeveling voor de dienst des Heren zouden mogen zijn. Dat geen schade wordt toegebracht aan uw naam en aan uw deugden door een onzorgvuldige en misschien nog erger door een zondige wandel van uw kinderen. Heren, wilt gij uw kerk gedenken? Wilt gij alle noden genadig vervullen en daarin voorzien? Wilt gij zorgen dat uw werk toch doorgaat, ondanks alles wat er aan teleurstelling en aan moedeloosmakende dingen gebeurt? Denk ook aan degenen die geroepen worden om uw woord te verkondigen. Maak hen daarin getrouw. Heren, ze moeten alles van u hebben. Bekwaam ze en sterk ze tot die taak. En wilt u geven dat hun arbeid niet ijdel is? Laten ze ook stadig gesterkt mogen worden om de taak te doen en het werk te verrichten tot eer van uw naam. Denk gij aan die dienaren van het woord die moeilijkheden hebben, Heren. Het zij met hun gezondheid, het zij op een andere manier. We leven in een tijd waarin er overal conflicten ontstaan. In het hele leven zien we dat allemaal om ons heen gebeuren. Dat er conflicten zijn en dat er spanningen zijn en dat er partijschappen komen. Het gaat de kerk ook niet voorbij en er wordt ook in dat opzicht veel schade veroorzaakt. En dienaren van het woord en anderen die er ten nauwste bij betrokken zijn, ze hebben aan deze weg ook vaak hele moeilijke dingen te verwerken. Wilt u ze in uw genade nabij en goed zijn? En laat de duivel het toch niet winnen, Heren. Laat uw werk toch niet zo ondergraven worden dat gemeenten totaal ontrust worden en in allerlei moeite betrokken raken, waardoor ook de gestadige verkondiging van uw woord in het gedrang komt en waardoor er geen sfeer, geen klimaat meer is waarin de Heilige Geest kan werken. Bewaar ook ons voor twist en tweedracht en oneenigheid, Heere. We danken u voor de rust en de vrede onderling tot nog toe. Maar, Heere, laten we ons niet verheffen. Er is genoeg ook aan zonde en aan ongerechtigheid in ons, waardoor het in één keer veranderen zou. Bewaar ons ervoor. En wilt gegeven dat uw woord onder ons gestadig voortgang mag hebben. En dat uw naam in dat alles ook geëerd zou mogen worden. Hoor ons, o God van alle genade, om Jezus wil. Amen. We zingen de 86ste psalm, het derde en het vierde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 3 en 4 van psalm 86. We hebben dus vanavond opnieuw de 36e zondag voor ons, om dan met name te letten op dat deel waar ons verteld wordt hoe het juiste gebruik van de naam van de Heere moet zijn. Ik kom dus niet meer terug op het misbruik, de verschillende vormen waarin we de naam van de Heere kunnen misbruiken. Zelfs ook door ons stilzwijgen als we anderen de naam van de Heere horen misbruiken. Maar we zullen ons vanavond concentreren op de andere zijde van het gebod. Hoe wil God het dan wel? Ja, het gaat dus weer over de naam van God. En over het gebruik daarvan, maar de vooronderstelling van het rechte gebruik van de naam des Heren is dat we die naam kennen. Dat is de vooronderstelling. Willen wij Gods naam op de rechte wijze gebruiken, dan moeten we die naam allereerst kennen. En dan bedoel ik nou niet kennen in de zin ervan weten, ervan gehoord hebben, de naam wel eens hebben horen noemen en geregeld hebben horen noemen zelfs. Ik bedoel nu het kennen in de diepe, in de Bijbelse zin van het woord, waardoor die naam ook een zaak geworden is van onze ondervinding. Kennen met het hart. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen vertelde. Hij vertelde de scharen allerlei zaken uit het Koninkrijk der Hemelen en hij deed dat aan de hand van gelijkenissen. Maar hij heeft het zijn discipelen allemaal nog eens afzonderlijk uitgelegd. Ik bedoel maar, er is een verschil tussen het prediken van het evangelie en het bekendgemaakt worden met het evangelie en in het evangelie ook met de naam des Heren, zodat we die naam gehoord hebben, zodat we die naam kunnen herhalen. En datgene wat de Heren nog eens afzonderlijk doet, wat de Heren bij zijn discipelen dan deed, maar wat de Heren toch bij al de zijnen doet, het hen nog eens afzonderlijk privé uitleggen. Om de verborgenheden, de geheimenissen ervan nu ook echt te verstaan. Dat is in ons leven nodig, gemeente. Dat persoonlijke toepassende werk van de Heilige Geest. Of wilt u het anders benoemd hebben? Dat profetische werk van de Heere Jezus. En hij doet dat door zijn woord en hij doet dat door zijn geest. Waardoor de Heere als de grote profeet ons de dingen gaat uitleggen. Waardoor wij privéonderwijs van de meester krijgen. En willen we dat ontvangen, dan zullen wij toch ook moeten kennen die houding die Maria in Betanië kende, die aan de voeten van de Heere Jezus gezeten was. Dan zullen we de houding moeten kennen van een Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan zullen we de houding ook moeten kennen van Maria, de moeder des Heren, die al deze dingen gehoord hebbende, die ook bewaarde en die overlegde in haar hart. Nou, zo gaat het nu ook met de naam, zo dient het ook te gaan met de naam des Heren. Die wordt ons allemaal geopenbaard, want daar gaat het iedere keer weer om. Prediking, dat is prediking van het evangelie, maar dat kun je er op allerlei manieren invullen. Ik kan ook met alle recht zeggen dat de verkondiging van het woord van God, de bekendmaking van Gods naam, van Gods, als u wilt, namen is. Want daarin ligt het ganse evangelie verklaard. Zo goed als dat ik ook kan zeggen dat prediking van het evangelie de verkondiging aangaande de Heere Jezus Christus is. Zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief. Niet voorgenomen te hebben iets anders te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisigd in Jezus Christus is toch ook de naam of zijn de namen Gods zichtbaar geworden. In hem is het toch duidelijk geworden wat het betekent dat God de genadige is. Dat God de heilige is, dat God de barmhartige en de rechtvaardige is. Dat is toch allemaal in de Heere Jezus Christus te zien. Daarom kan hij zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nu, ik kan dus ook zeggen, de verkondiging van het evangelie is de bekendmaking van Gods namen. En dat gebeurt in het openbaar, dat gebeurt in de gemeente, dat gebeurt voor de oren van ieder die er naar luistert. Maar er is te midden van al diegenen die naar dat evangelie luisteren, toch ook een volk dat het nog eens apart verklaard krijgt, door de Heilige Geest toegepast. Er is toch ook een volk dat niet alleen met de lichamelijke oren luistert, maar dat ook heeft leren luisteren met het hart. Dat door de Heere zelf als de hoogste onderwijzer geleerd wordt. Nu gebeurt dat. Gebeurt dat met de naam, met de namen van God. Dan krijgen die namen voor ons dierbaarheid. Dan worden die namen voor ons heilig. Dan gaan we er wat van zien dat in die namen het heil ook geopenbaard is. En wat zegt dan een mens? Wat zegt dan David? Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Wat zegt een andere dichter op een andere plaats? Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wat zegt dan de bruid in het Hooglied? Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Dat zijn allemaal waardeoordelen, dat begrijpt u toch wel. Daar wordt iets tot uitdrukking gebracht van wat die naam voor zo'n iemand geworden is. Goed. Heilig. Heerlijk. Dierbaar. Ach, vroeger had je daar geen erg in. Vroeger betekende die namen verder niets. Oh ja, je wist wel dat God God is en dat God de genadige is. Maar daar bleef het ook bij. Het ging niet verder. Het had geen haken waar het aan vastgehecht kon worden in je ziel. Maar als God door zijn Heilige Geest dat onderwijs gaat geven en zijn evangelie gaat openen en je krijgt het toegepast aan je hart, dan ga je de namen Gods waarderen en wordt dan gevraagd, en wat denk je er nou van en wat zijn die namen nu voor je? Dan worden het waardeoordelen die een mens uitspreekt, zoals de dichter dat deed. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En zoals de bruid dat zei, uw naam is een olie die uitgestort wordt, beminnenswaardig, dierbaar. En zo leert de mens ook het rechte gebruik van die naam. Anders gezegd, om de naam des Heren recht te gebruiken, moet je toch wel kennis, ondervindelijke kennis van Gods genade in het evangelie hebben. Je moet toch wel onderwezen zijn in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En wat is dan dat rechte gebruik? Onze catechismus wijst daarbij, ik denk aan het laatste stukje van antwoord 99, op onze woorden en onze werken. Allebei onze woorden en onze werken. En nu weet u dat als wij wel eens onderscheid gaan maken, op bijvoorbeeld op het terrein van waar de mens allemaal mee zondigen kan, dan hebben we niet alleen woorden en werken, maar dan hebben we voordat we het woord woorden gebruiken ook nog een ander woord. Met gedachten, woorden en werken. Ik denk dat je dat ook mag toepassen op het gebruik, op het rechte gebruik van de naam des Heren. Zondigen kun je met gedachten, met woorden en werken, maar de naam des Heren recht gebruiken, dat zal ook gebeuren moeten met onze gedachten en met onze woorden en met onze werken. Ik zei u, en u ziet dat ook in antwoord 99, de catechismus noemt er van die drie twee, de Westminster belijdenis. Dat is een Engelse belijdenis uit het jaar 1643, die heeft inderdaad ook daarbij aan de gedachten gedacht. Nou, laten we daar vanavond dan maar mee beginnen. De gedachten in het leven van Gods kinderen zullen toch ook tot eer van de naam des Heren moeten zijn. Is daar sprake van in het woord van God? Laten we eens zien. Ik denk aan het laatste boek van het Oude Testament. Het boek van de profeet Maleachi. In het derde hoofdstuk lezen wij in vers 16 het volgende. Als dan spreken die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste, de Heere merkt erop en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En dat is niet de enige plaats in het woord van God. Ik denk ook aan de 119e psalm, waar midden in die psalm door de dichter gezegd wordt, ik ben aan uw naam gedachtig geweest. Er is dus van deze dichter het getuigenis van hemzelf. En er is in het boek van de profeet Maleachi de aanwijzing dat er een volk is, dat er meer dan één zijn, dat er mensen zijn die aan de naam van God gedenken. Dat wil zeggen, om het maar in wat eenvoudige taal te zeggen, wier overdenking van de naam des Heren in hun leven steeds weer aan de orde komt. Die mediteren over de naam van God. Over alles wat de Heere van zichzelf gezegd heeft. Ook over zijn deugden. En over zijn eigenschappen. Die daar, eenvoudig gezegd, ook eens voor gaan zitten. Om het nu eens te overdenken wat dat is als God van zichzelf zegt dat hij langmoedig is. En die dat nou niet theoretisch overdenken of hooguit aan de hand van allerlei voorbeelden die je daarover in de schrift vindt, de langmoedigheid Gods, dat hij zoveel geduld gehad heeft met die oude wereld in de dagen van Noach, voordat de Heere de zondvloed bracht, voordat de Heere zijn oordelen liet losbreken, is hij jarenlang langmoedig en groot van geduld geweest. Zo'n voorbeeld kan ons natuurlijk wel helpen, maar als we er nou eens zo over mediteren, dat we het in ons eigen leven eens zien. De langmoedigheid Gods, het geduld van de Heere. Of neem een ander voorbeeld. Om er nou eens echt voor te gaan zitten en een betos. Het is in onze gedachten te hebben en te overleggen en te overdenken dat God van zichzelf zegt dat hij de barmhartige is. En dan kunnen we ons uitgangspunt weer nemen in een voorbeeld zoals de Heere dat in de schrift geopenbaard heeft. Maar om dan toch ook weer te komen naar onszelf toe. En waar zien wij nu de bewijzen? Zijn die er? En zo ja, waarin is ons dan de barmhartigheid Gods geopenbaard? Waar en wanneer hebben we dat ondervonden, dat de Heere op ons kermen zich over ons heeft willen ontfermen? Ik bedoel maar, dat is wat de profeet bedoelt, dat is wat de dichter van de 119e psalm ook deed. Ik ben gedachtig geweest aan uw naam. Dat moet een bezigheid zijn in het leven van Gods kinderen. Om hun geest, heel bewust ook te vullen met Gods openbaring. Niet te wachten totdat dat naar je toe komt. Niet te wachten totdat dat via de prediking of via een ander kanaal zo in één keer met de mens gebeurt. Maar dat ook te zoeken. Daar ook de gelegenheid voor te zoeken. Je daar ook voor af te zonderen. Om niet haastig een stukje uit de Bijbel te lezen en de Bijbel weer dicht te doen en misschien nog een gebed te doen en dan haastig over te gaan tot de dingen van het dagelijkse leven. Maar om nou voor deze dingen de tijd te nemen, dat is de eerste roeping die er in het leven van de Heere, van het volk des Heeren is, om zijn naam te gedenken. Een van de heilige plichten die er in het leven van het volk des Heeren is. Doen we dat? Volgens Maleachi is er zo'n volk. Twee dingen worden ervan gezegd. Ze vrezen de Heere en ze gedenken zijn naam. Waarom doen ze dat? Omdat ze toch liefde voor hem gekregen hebben? Omdat ze daar toch ook wat van verstaan, dat die naam voor het gunstvolk van de Heere goed is. En omdat de vreze des Heere in hun hart geplant is. En omdat ze er ook meer dan één keer ondervinding van hebben, dat in die naam zoveel rijkdom en zoveel genade geopenbaard is. Daarin liggen de schatten en de rijkdommen waar hun ziel zich in verlustigen mag. Daar moeten ze het toch van hebben, in hun armoede en in hun ellende. U zegt maar, leven ze dan altijd zo? Nee, dat kan ik niet zeggen, dat zal niemand van hen beweren. Ze zijn vaak toch ook weer met andere dingen bezig, soms omdat het moet, soms omdat andere dingen eenvoudig in hun gezin of in hun werkverband hun aandacht helemaal opeisen. En daar moeten ze zich ook 100% aan geven. Maar belangrijker, een belangrijker factor waardoor ze toch dat gedenken van de naam des Heren vaak ook verzuimen, dat is omdat ze zo'n hart niet hebben om er altijd mee bezig te zijn. En dat is wel erg. Niet dat ze hun aardse taak verrichten en dat ze met hun aardse dingen bezig moeten zijn en ook daarin naar behoren hun aandacht moeten concentreren. Dat rekent de Heren niet als zonde aan. Maar de nalatigheid, omdat het hart toch nog vaak weer van de Heren afwijkt. En omdat de liefde die in het hart uitgestort is niet altijd op dat niveau is. En dat dat liefdevuur niet altijd zo brandt zoals het zou moeten branden. Ze zijn vaak toch nog weer ongeestelijk. En als ze zo ongeestelijk zijn, dan kunnen ze zelfs ook geen vat krijgen op die naam. En waar ze vroeger wel eens dierbaarheid en schoonheid en rijkdom in gezien hebben, daar zien ze op andere tijden soms helemaal niets in. En het bewijst alleen maar hun overgebleven zonden, hun zwakheden, hun ellendigheden. Zo behoort het niet te wezen. Gelukkig zorgt de Heere ervoor dat er weer betere tijden zijn. Gelukkig houdt de Heere zijn werk in stand. Gelukkig laat de Heere niet varen wat hij eenmaal begonnen is. En zorgt de Heere ervoor dat er weer ontvankelijkheid komt voor zijn genade openbaring. Zorgt de Heere ervoor dat zijn naam weer glans en betekenis krijgt. En dat ze er weer belangstelling voor krijgen en zin in krijgen om die naam te gedenken. Dat is, vanmorgen hadden we het over kenmerken die de Heere van zijn eigen volk tekent. Maar ik zou zeggen, dit is ook een van de merktekenen waardoor ze getypeerd worden. En dit is ook iets wat in een week van voorbereiding bij de zelfbeproeving, bij het zelfonderzoek wel eens aan de orde zou mogen komen. Want zie eens, als het ons dit ten edemale ontbreekt en als wij zo er geen lust in hebben en geen echte begeerte naar hebben en nooit gehad hebben om die naam des Heren te overdenken en ermee bezig te zijn in onze gedachten en in onze overleggingen om zo ook de vrucht ervan te genieten, als wij van die dingen geen weet hebben, dan hebben wij ook geen grond om ons bij het volk des Heren te rekenen. Echt niet. Hebt u geleerd in beginsel, ik zal dat er toch wel bij moeten zeggen. Hebt u in beginsel geleerd wat een rijkdom er in de namen Gods ligt? En wat een zaligheid er ook in gelegen is om aan zijn naam te gedenken? Als God die naam gaat toepassen en verklaren aan het hart. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En als die olie uitgestort wordt, toen ze nog in dat flesje zat, was het één geheel. Maar als die olie uitgestort wordt, dan stroomt die olie alle kanten op. En zo is met de naam Gods die uitgestort wordt, stroomt alle kanten op. En iedere keer door het verlichtende werk van Gods geest zie je er weer nieuwe schoonheden en nieuwe aspecten en nieuwe rijkdommen in. Maar dat is niet het enige. Het is wel het eerste. Ik kom nu bij onze catechismus die twee andere dingen ook noemt, namelijk woorden en werken. Dus ook met onze woorden. En eigenlijk ligt dat natuurlijk helemaal voor de hand als het gaat over het gebruik van de naam des Heren. Dat doen we natuurlijk met onze woorden. Hoe spreken we over die naam? Hoe spreken we die naam uit? En hoe spreken we tot die God, zijn naam gebruikend? Wel, er zijn verschillende werkwoorden die daarvoor in het Oude Testament gebruikt worden en in het Nieuwe Testament net zo goed, maar we vinden er ook wat van tot uitdrukking gebracht in dat stukje in ons gedeelte van de catechismus wat we vanavond voor ons hebben. Dat hij van ons recht beleden wordt en dat hij van ons recht aangeroepen wordt. De naam Gods beleiden. En de naam Gods aanroepen. Laat ik dat laatste eerst nemen. U weet, er zijn van die teksten in de Bijbel die ons inderdaad die weg wijzen. Dat woord, dat hele bekende woord uit Joël, door Petrus aangehaald op de Pinksterdag. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat wijst op bidden, gebedswerk. Dat is tot de Heere vluchten. En dan zit in dat woord aanroepen een element van drang, van aandrang. Er zit element in van de gedachte van de vluchteling, die op de vlucht geslagen is, die door vijanden, die door gevaren bedreigd wordt, en die nu om hulp roept en die zo de Heere aanroept. En dat kun je ook verbinden aan die gedachte die ons in het spreukenboek aan de hand gedaan wordt. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen vluchten. Daar hebt u die gedachte van de vluchteling die naar dat kasteel, die naar die toren, naar die burcht gaat, omdat hij bedreigd wordt en daar in die toren zal hij veilig zijn. Wel nu, u kunt zich al voorstellen wat we onder dat aanroepen van de naam des Heren hebben te verstaan. Bidden. God aangrijpen in wat hij van zichzelf geopenbaard heeft. Dat is toch de naam des Heren aanroepen. God aangrijpen in wat we van hem hebben gehoord in het evangelie. Zoals Bartimeus de Heere Jezus aangreep in die naam, in die Messiasnaam die hij gehoord had. Hij had geloof gekregen dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias was. En het blijkt daaruit dat hij hem noemt Zonen Davids. Dat was een term, dat was een titel die door de Joden alleen maar voor de Messias gebruikt werd. En als Bartimeus hem zo noemt, dan weet hij dat Jezus de Messias is en dan grijpt hij hem in die titel aan en hij laat hem niet los. Dat is aanroepen, gebruik maken van wat de Heere van zichzelf gezegd heeft, toegepast op iemand die schuldverslagen is, iemand die ellendig is, iemand die door het ontdekkend werk van de Heilige Geest met zijn zondaarsnood geconfronteerd is. Hoe zal hij de naam des Heren aanroepen? Zal hij God noemen de eeuwige? Nee. Zal hij God noemen de rechtvaardige? Niet in de eerste plaats. Maar hij zal de Heren aanroepen als de genadige, als de ontfermer. En gelukkig dat God dat van zichzelf gezegd heeft, dat hij zo is. En dat omdat hij zo van zichzelf gesproken heeft, Een mens mag zeggen, zoals we zongen, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet. Oh, als je dat nou eens niet zou weten. Als dat element van de naam van God nou eens niet zou zijn geopenbaard, waar moest de mens dan heen in zijn benauwde dagen? Dan kon hij zijn nood niet klagen. Als hij niet wist, gij toch die de ellende ziet, waar moest de mens dan met zijn ellende heen? Of als zo'n verbroken hart en zo'n verslagen geest tot God gaat vluchten. Wat een wonder van genade is het dan dat hij gebruik mag maken van datgene wat de Heere geopenbaard heeft in zijn woord, toen hij gezegd heeft dat de Heere genadig en groot van goedertierenheid is. Daar nu gebruik van maken. En zo de Heere nodig hebben. En zo hem erbij roepen. Als de helper, als de zaligmaker, als de verlosser en net waarvoor we hem dan ook nodig hebben. Dat moet persoonlijk gebeuren. Zeker, dat gebeurt ook persoonlijk. Dat doet de Heere in het leven van de zijnen allemaal een plaats krijgen. Om een voorbeeld te noemen, ik denk aan de 116e psalm. Maar ik riep de naam des Heeren aldus aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Die man die door de angsten der hel en door de duisternissen en de nevels en de verlorenheid aangegrijnsd werd. En die om zou komen, maar ik riep de naam des Heeren aan. Heel persoonlijk in de stilte van zijn binnenkamer. Maar dat gebeurt ook in het algemeen, het gebeurt toch ook met elkaar. Lees je in het begin van het boek Genesis al. Als de eerste mensen die de Heeren vrezen bij elkaar komen, dan gaan ze samen de naam des Heeren aanroepen. In de dagen van Enos ziet u het maar na in het slot van Genesis 4. Ze begonnen de naam des Heeren aan te roepen met elkaar, samen. Om zo alle dingen voor de Heeren neer te leggen. En zo de ellenden voor hem uit te spreiden. En zijn hulp af te smeken. En in die weg van het aanroepen van de naam des Heeren, een activiteit met onze woorden, wordt het ook geleerd om de naam des Heeren te belijden. Die naam uit te dragen, die bekend te maken. Dat doet de Heere zelf wel, ja, maar dat doet de Heere ook door middel van zijn volk. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond gestaag uw lof, uw naam vermelden. En daar heeft de Heere toch ook recht op. Dat dat gebeurt in deze wereld, dat dat gebeurt te midden van al de nood en ellende van deze wereld, te midden van al de zonde van deze wereld. Om goed van God te spreken. Ik weet wel, iedereen wil dat niet horen. En er zijn een hele hoop mensen die zeggen, spreek daar alsjeblieft niet meer van. Ik heb er geen belangstelling voor en ik heb er geen zin in om daar naar te luisteren. Maar dan toch, er zijn er mogelijk die er wel oor voor krijgen. En in ieder geval, God is het waard dat zijn volk goed van hem spreekt. En dat zijn volk die naam die zij zelf hebben leren kennen als zo heilig, zo groot en zo goed, ook bekend maken, die naam belijden. Laat het maar horen dat de Heere goed is. Laat het maar horen dat de Heere genadig en groot van ontferming is. Laat dat maar horen. En maak dat maar bekend. We zouden er anderen mee kunnen winnen. Maar het zal zeker ook tot verheerlijking van die God zijn. En is hij dat niet waard? En laten we dan ook nog denken aan een andere activiteit met onze woorden. Er wordt in de Bijbel ook over gesproken als het gaat over het loflied. Als het gaat over de belijdenis, maar dan in gezongen vorm. Het lied heeft de Heere daar ook geen recht op. En dat zeker, dat zal toch ook een van de taken zijn, een van de werkzaamheden waarin Gods kinderen gedurig bezig zullen zijn als zij van alles verlost zijn en als zij voor de troon mochten komen. Dan zullen ze de naam des Heren zingen op hoge toon. Maar wat daar gebeurt, dat wordt hier op aarde toch in beginsel al beoefend. Het lied van straks, van de verloste kerk, dat wordt hier op aarde toch al getoonzet. En er worden hier op aarde toch al de eerste beginselen van geleerd en beoefend. Laat het gebrekkig zijn, zeker vergeleken met wat het straks zal zijn. Laat het vals klinken bij tijden, zeker vergeleken met de volmaakte schoonheid van dat lied van de verloste kerk straks. Maar hier op aarde wil de Heer er toch ook de eerste tonen al van horen. Zingen met het hart, maar ook zingen met de mond. Het zingen waar het hart en de mond zich in samen uiten tot lof en dank van die God die het zo waard is. Wel, op deze wijze met onze woorden de naam des Heren groot maken. Weten we daar ook van? Weten we daar ook van, gemeente? Of denken we dat dat allemaal van minder belang is? Ik weet niet hoe wij denken over Gods naam en over het gebruik van Gods naam en over het zingen tot Gods eer en over het spreken tot Gods eer. Maar het zou best kunnen wezen dat deze dingen ons allemaal onberoerd laten en onbewogen en dat we er ook helemaal geen waarde in zien. Het zou ook kunnen wezen dat we tevreden zijn met onze vormen. Natuurlijk, als we in de kerk zingen, dan zingen we mee. En natuurlijk, als we bidden, dan bidden we mee. En natuurlijk, we stemmen het ook allemaal wel toe. Zo moest het zijn en zo zou het inderdaad moeten wezen. Maar verder komt het toch niet. Dat is een arm beetje. Dat is een schamelportie. Als het meer niet is en als het verder niet reikt en dieper niet gaat, dan spreken we eigenlijk tegelijkertijd dat uit dat de naam van de Heere voor ons toch ook maar van geringe betekenis is. We staan er niet van in brand. We zijn er niet van ontroerd. We worden er ook niet door vervoerd. Het kan allemaal zo rustig voortkabbelen, maar verder draagt het ook geen vrucht. Maar waar God, ik zeg het toch maar, zichzelf waarde gegeven heeft. En waar we het geleerd hebben in de weg van het aanroepen van de naam des Heren. Dat die naam heilig en goed is. Daar zal ook de begeerte komen om de Heren te belijden. Om de dienst des Heren aan te prijzen. En goed van die God te spreken. En daar krijgt het hart er toch ook wel eens zin in. En dan stemt de mond ermee in om de lof van die God te bezingen. Zo dat we er niet eens van zwijgen kunnen. En dan in de derde plaats wordt daar nog gesproken over het met onze werken de Heere prijzen. Met onze werken, noem dat dan maar je hele levenswandel. Niet alleen wat je handen doet, maar ook waar je voeten gaan. En waar je ogen kijken. Dus al die activiteiten van ons lichaam en van onze ziel. Onze ganse levenswandel. Heel ons gedrag, al ons doen en laten. Zo wordt het in de Bijbel ook gevonden. Ik denk aan de profetie van Micha, waar gesproken wordt over wandelen in de naam van onze God. Daar zal dus bedoeld zijn alles wat wij in ons dagelijkse leven doen en alles wat we nalaten. En dat moet dan in overeenstemming zijn met wat we belijden. Daarin moet uitkomen wat om te beginnen in onze gedachten is ontstaan. En wat in onze woorden een weg gevonden heeft om tot uitdrukking te komen. En wat dan ook in de consequenties zichtbaar zal gaan worden in ons gedrag. Een godvruchtige wandel die correspondeert met een heilige belijdenis. Die correspondeert met een leven van meditatie. Zo stemt het met elkaar overeen. Zo ligt het in elkaars verlengde. Zo vloeit het ene uit het andere voort. En gemeente, laten we erop bedacht zijn dat die wandel net zo belangrijk is als wat we zeggen. In het leven van Gods kinderen zeker. Oh, je kan mooie woorden spreken. Maar als je woorden nou eens in strijd zijn met je eigen gedrag. En als anderen nou eens van je kunnen zeggen, ja, je moet wel naar zijn woorden doen. Maar je moet maar niet op zijn daden letten. Wat een aanfluiting dan voor de dienst des Heren. Wat een blamage voor het werk van de Heilige Geest. Dat we met onze woorden misschien wel de prachtigste dingen zeggen en de prachtigste adviezen geven. Terwijl het bij onze eigen voordeur al struikelt. Nee, als de Heere ergens eer mee inlegt en als iets tot eer van de Heere zal zijn, dan zal het zijn als het hart zich met onze daden en onze daden zich met ons hart en met onze mond paart. Als er consistentie is. Als het een met het ander in overeenstemming is. En dat mag niet vergeten worden. Want we wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. We leven in een wereld waarin op Gods kinderen gelet wordt. En er mag ook gelet worden op ze. Zoals mensen van adel, zoals mensen van koninklijke bloede in de belangstelling staan, overmatig, overdreven, tot allerlei excessen toe. Maar dat mag ook wel, want ze zijn hooggeplaatsten. En hoge bomen vangen veel wind. En daar zullen ze op bedacht moeten zijn. Zo worden ook de edelen van Gods koninkrijk in de gaten gehouden. Want Gods kinderen zijn de edelen van Gods koninkrijk. Gods kinderen, dat zijn degenen die van de drekhoop verhoogd zijn en die straks naast prinsen geplaatst worden en wereldgrootte. Gods kinderen zijn degenen die straks de wereld zullen oordelen. Gods kinderen zijn zelfs degenen die over de engelen zullen oordelen. Zo heeft de Heere ze verheven. Veel waren ze niet in hun afkomst. Veel waren ze niet. Ze lagen, ik denk aan Psalm 113, op de drekhoop. Maar daar heeft God ze uit verhoogd. En hij is bezig zich toch nog tot groter heerlijkheid te verheffen. Maar ze zijn nu de edelen geworden. Ze zijn de burgers van het koninkrijk. Ze zijn kinderen Gods geworden, geboren niet uit en vlees, uit het vlees, niet uit de wil des mans, maar uit God geboren. Wat een verwaardiging, wat een hoogte, maar dan mag er ook op hen gelet worden. Laten ze zich hun adeldom dan ook maar bewust zijn. En laten ze er maar aan denken dat die geestelijke adeldom ook verplichtingen met zich meebrengt. En dat degene die de naam des Heren noemt nu moet afstaan van ongerechtigheid. En dat het er nu op aankomt dat ze ook nauwgezet leven. En dat ze geen blaam leggen op de naam van hun koning en van hun God. De naam des Heren dient ook met onze werken geprezen te worden. En vandaar dat het als het om die wandel gaat, het woord van God drie dingen noemt, waarin en waardoor die wandel gekenmerkt wordt. Door de vrezen van Gods naam, dat is dat heilige respect. Dat is af te lezen uit het gedrag van Gods kinderen. Het heilige respect. Ja, er mag toch ook wel wat van uitgaan. Er mag toch ook wel wat beslag liggen als Gods kinderen in de vrezen van de naam des Heren zich gedragen. En het tweede waardoor hun wandel gekenmerkt is, dat is door de liefde tot Gods naam. En als ze die naam lief hebben, dan zouden ze niet willen dat er door hun toedoen enige schram of enige smet op die naam des Heren zou kunnen worden geworpen. En het derde waardoor die naam, waardoor die wandel van Gods kinderen gekenmerkt is, behalve door de vrezen voor die naam en de liefde tot die naam, het vertrouwen op die naam. We lazen die woorden in Zefanja 3. Ik zal mij in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. Dat is het volk waar het vanmorgen ook over ging. De armen en de verslagenen van geesten die voor Gods woord beven. Hier noemt de profeet er nog wat bij. Een kenmerk dat Jesaja er zo niet bij noemde. Maar wat net zo wezenlijk is. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ach, waar moesten ze anders ook heen? Waar moesten ze anders heen? In hun armoede en in hun verslagenheid. En in hun ellendigheid. Maar de Heere heeft zijn naam geopenbaard. En dat is hun toevlucht. Dat is hun vertrouwen. Wel nu, daar is het leven de wandel van Gods kinderen, als het goed is, door gekenmerkt. Vrezen en liefde en vertrouwen. Nu, na wat we vanmorgen gezien hebben, als het gaat over de merktekenen van de ware christenen, legt Gods woord er vanavond nog een paar naast. En dat zou ik ook maar meenemen, zou het niet in de week van voorbereiding, om onszelf ook op deze punten te onderzoeken. Het zou een zegen zijn als dat ook meer beoefend werd. Als de beginselen daarvan ook meer en meer zouden uitgroeien. Dat zou zeker tot eer en tot verheerlijking van de Heere zijn, nietwaar? Zeker in een tijd waarin de naam van de Heere zo naar beneden gehaald wordt. In een tijd waarin vele mensen de naam Gods niet anders meer kennen dan in de vorm van misbruik. In een tijd waarin er ook zoveel is waardoor de kerk des Heren in diskrediet gebracht wordt. En waardoor op de naam des Heren zoveel smetten geworpen worden. Dan krijgt God de schuld voor het zondige gedrag van hen die zijn naam noemen. En dan wordt de Heere onteerd. En dan ontziet de wereld zich natuurlijk niet om de dienst van die God in diskrediet te brengen. Wat een zegen, wat een voorrecht zou het zijn als Gods kerk meer en meer begiftigd was en doorwoond werd door de Heilige Geest. Om zo te leven en zo te wandelen dat de naam des Heren om onzentwil niet en niet meer gelasterd werd, maar veel meer geëerd en geprezen. Zo bedoelt Paulus dat als hij aan de Filippenzen schrijft. Hij heeft niet over die situatie van de Filippenzen in een heidense wereld. Te midden van een krom en verdraaid geslacht schrijft hij in het tweede hoofdstuk. En wat moeten ze daar nou doen? Zomaar verkeren te midden van dat kromme en verdraaide geslacht. En liefst nog een beetje in een spelonk gaan. Zich onttrekken aan het oog van die mensen. Een teruggetrokken leven gaan leven. De verzoeking zal er wel eens een keer zijn. Oh ja, je zou wel eens willen wegvluchten. Zeker als je in bepaalde sferen moet verkeren vanwege je werk, om altijd maar weer onder dat misbruik van de naam des Heren te moeten verkeren. En altijd maar weer te moeten aanhoren hoe er gespot wordt en hoe de naam des Heren onteerd wordt. Men zou de neiging wel eens een keer hebben om te verzuchten, kon ik maar eens een keer ergens anders heen. Paulus die zegt tegen de Filippenzen niet, kruip nou maar weg. Zoek nog maar een spelonk op. Maar hij zegt tegen de Filippenzen dat ze te midden van de duisternis die hen omringt, nu zouden moeten schijnen als lichten. Om het zo de wereld te laten weten dat de wereld geen licht heeft, maar dat God licht gegeven heeft. U zegt, maar er zal een mens toch wel veel genade voor nodig hebben. Om zo te mogen wandelen en zo te kunnen wandelen. Ja, van nature doen we dat ook niet. En na ontvangen genade doen we het ook niet. Nee, zeker niet. Uit onszelf ook nog niet. Een mens kan wel de impuls ervan voor krijgen. De innerlijke drang ervoor krijgen. Maar dan moet je nog met David bidden, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Want anders doet de mens het ook niet. En als je het al eens een keer doet, dan ben je ook gauw weer tot zwijgen gebracht. Zeker als het tegenwind waait. Maar laten we eerlijk zijn. We zijn voor alles, ook voor zo'n godvruchtige wandel, ook voor zo'n recht gebruik van de naam des Heren, helemaal aangewezen op het werk van de Heilige Geest. Ook al hebben wij van Gods genade kennis gekregen en al is die naam ons lief en dierbaar geworden. En daarom zal God krijgen wat hij van zijn kerk verdient te krijgen. Dan zal die kerk gedurig op de knieën moeten zijn. En dan zal die kerk gedurig moeten bidden. En dan ligt het in elkaars verlengde, het derde gebod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En een van de beden van het volmaakte gebed dat de Heere zijn discipelen geleerd heeft. Uw naam worden geheiligd. Heere, leer ons dat maar te doen. Leer ons dat maar bij aanvang en leer ons dat bij voortgang. Om uw naam te heiligen. Geef ons zoveel liefde voor die naam, zoveel eerbied voor die naam, dat we hem en met onze gedachten, en met onze woorden, en met onze werken echt waarlijk mogen prijzen en groot maken. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het 10e en het 11e vers. Genadige God, wij zoeken uw heilig aangezicht ook aan het einde van deze kerkdienst. En dan past het ons om uw naam te danken dat wij inderdaad weer hebben mogen horen naar het evangelie. En wat gij werkt, om te beginnen dat gij uw naam geopenbaard hebt. En vervolgens ook dat gij het aan mensenkinderen leert om die naam te kennen. en dat gij het zo ook leert, met vallen en opstaan, om die naam op de rechte wijze te gebruiken, met gedachten, woorden en werken. Heren, laten ze zich daar ook maar gedurig in oefenen, en laten ze dat onderwijs van uw Heilige Geest daarin ook maar gedurig zoeken, opdat ze erin mogen toenemen. O God, er is toch geen rijker werk en geen heerlijker bezigheid dan om het zij met gedachten, het zij met woorden, het zij met werken, die naam hoog te houden. Wij bidden van u, Heere, dat u door uw Geest ons die dingen voor het eerst of bij vernieuwing leren wilt. En we denken aan diegenen die die naam niet kennen, ja, verstandelijk wel en met het geheugen ook wel, maar niet met het hart, voor wie het allemaal onbekend is, die er ook nooit echt werk van gemaakt hebben. Heren, wij bidden voor de onbekeerder in ons midden. Wij bidden voor diegenen die voor wie gij nog een onbekende God zijt. Laten ze daar eens door ongerust worden. En laten ze daar eens geen vrede meer mee hebben. En laat hen dat eens tot u uitdrijven, Heren, opdat ze u wel zullen gaan kennen en opdat ze u echt mogen gaan nodig krijgen. En opdat ze de kostbare genadetijd die gij verleent mogen gaan gebruiken om dat ene nodige te zoeken terwijl het toch nog te krijgen is. We denken ook aan degenen die u vrezen, in waarheid en in oprechtheid, en die niet tevreden kunnen zijn met de vormen alleen, maar voor wie het noodzaak geworden is om u werkelijk te kennen en zo uw naam ook te kunnen gebruiken, aanroepen. We bidden, Heren, dat u ze gedenken wilt. Al degenen die uw naam oprecht hebben leren lief krijgen en die tot die naam de toevlucht hebben genomen als tot die sterke toren waar ze veiligheid mochten zoeken en vinden. Denk aan al diegenen, Heren, in de week van voorbereiding, want dan komt het er ook weer op aan. Dan komt het er ook in dat opzicht weer op aan, dat wij, als we onszelf beproeven voor uw heilig aangezicht, eerlijk met onszelf omgaan. Wij bidden, Heren, dat ge een gezegende voorbereidingsweek wilt geven aan allen die gij tot uw tafel en tot de gemeenschap van uw dis nodigt. En dat u zelf ook de vrijmoedigheid wilt geven. Ondanks alle tekortkomingen en ondanks alle bezwaren die er mogelijk zouden kunnen oprijzen. Omdat er inderdaad zoveel is waar we op gewezen kunnen worden en wat voor u niet bestaan kan. Zoveel onvolkomenheid en zoveel tekort en zoveel schuld waar we zelf ook de oplossing niet voor weten. Niettemin, Heren, bloed van Jezus Christus, zo laat u toch zelf verkondigen, reinigt van alle zonden. Maar geef dat het dan ook echt waarheid in het binnenste mag wezen. En dat we ook in die dingen waarin het bij dat zelfonderzoek moet gaan, om de eerlijke behandeling van onszelf, ons ook voor uw heilig aangezicht mogen stellen. Beproef gij van omhoog ons hart dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Heere, laten we niet genoeg hebben aan wat van onszelf, wat vroomheid, wat godsdienst. Laten we het daar niet mee doen en niet mee durven doen. Dat bed is te kort en dat dek is te smal. Daar kunnen we niet onder bedekt zijn, daar kunnen we niet op rusten. Heere, u weet wie het zijn in ons midden die het toch steeds weer proberen om zich onder dat dek te dekken. Neem het eens weg en laat eens zien dat er een andere gerechtigheid nodig is, die in Christus Jezus is namelijk, en die alleen. Heren, zo bidden wij van u, denk aan ons in uw genade, in uw ontferming, en vergeef ons al onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 63, het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.